grond staan. En dat de maker van hemel en aarde, de schepper, hier aanwezig is. En als we erover nadenken, mag het ons ook vervullen van ontzag. En die God verdient ook dat wij ons hart richten op hem. En niet een soort oefening of trucje wat we voor onszelf moeten uitvoeren, maar dat we een moment nemen om onze aandacht te vestigen op God en datgene wat ons bezighoudt of wat ons afleidt in onze gedachten, of het nou Sinterklaas is of andere zorgen, dat we dat los mogen laten en aan hem mogen voorleggen. Dus laat het moment stil zijn en ik zal dat moment van stilte dan ook afsluiten met gebed. Vader in de hemel, hier zijn wij. Heer, en uit onszelf, uit onze eigen natuur zijn wij nog niet heilig en aangenaam voor u. Heer, net als Jesaja uitriep, zijn wij mensen onrein van lippen en we wonen te midden van mensen, maatschappij die onrein van lippen is. Heer, maar we mogen weten dat door het volmaakt offer van uw Zoon Jezus Christus wij witter dan sneeuw mogen worden. U reinigt en u heiligt ons. Heer, en dankzij Jezus mogen we inderdaad heilig en aangenaam en rein voor u staan. Heer, dank u wel voor dat ongelofelijke wonder, dat het ons ook met ontzag mag vervullen vanochtend. Heer, en ik wil u een zegen vragen voor deze preek. Heer, wilt u mij ook zegenen in de woorden die ik mag spreken, dat u daar doorheen mag spreken. En open ons hart, open onze oren, dat wij uw stem vanochtend ook mogen verstaan. Heer, dat vragen wij u uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. Het thema van vanochtend is Gods heilige ruimte. En dat is een term die ik niet zelf verzonnen heb. Inspiratie eigenlijk voor dit onderwerp komt uit een podcast die ik onlangs hoorde. En dat is wel iets vrij unieks, want ik ben niet zo'n podcastluisteraar. Ik kan niet zo makkelijk anderhalf uur stil zijn en naar iets luisteren. Ik heb daar vaak simpelweg de tijd niet voor, maar ook de concentratie niet voor. Maar ik heb een vrouw die mij regelmatig soort dingen doorstuurt. Dingen die ze gelezen heeft en, of gehoord heeft. En ik moet ook meteen eerlijk bekennen dat Mirjam er beter toe in staat is dan ik om tijd en ruimte te maken voor stille tijd en dingen te lezen. Bij mij schiet het er vaak bij in. Alleen wat vaak het geval is als ze iets naar mij doorstuurt, is dat ik het voor kennisgeving aanneem en soms lees. Maar heel veel dingen die zij leest zitten een beetje in de sfeer van de Eva en vrouwenblaadjes. Ik moet ook heel vaak mijn schouders erover ophalen van ja, interessant, maar het past niet echt bij mij. Maar gelukkig laat ze zich daardoor niet tegenhouden. Ze blijft me gewoon dingen doorsturen en doorspammen. En toevallig laatst was er een podcast die ik ben gaan luisteren en die wel mijn aandacht pakte. En het is de podcast Dit is de Bijbel van de EO. Misschien ken je het wel, anders is het ook zeer de moeite waard om een keer op te zoeken. En aan het woord kwam in deze podcast theoloog, predikant Rien van den Berg. Misschien dat het daarom ook al makkelijk mijn aandacht pakte, want ik deel wat dingen met hem. Hij is predikant, maar hij heeft ook Nederlands gestudeerd. En hij heeft een voorliefde voor taal, de taal in de Bijbel, de poëzie in de Bijbel. En er wordt vaak soort, bij sommige Bijbelverhalen een soort onterechte tegenstelling opgewekt tussen het letterlijk nemen of alles maar symbolisch nemen. En wat ik mooi vind in de uitleg, ook in deze podcast van Rien van den Berg, is hij kijkt naar het scheppingsverhaal, is dat hij die keuze ook niet maakt. Hij heeft enorme liefde voor de taal in de Bijbel en ook de poëtische kant ervan, die ook zeker in de Bijbel aanwezig is. De psalmen zijn gewoon liederen. En ook het scheppingsverhaal heeft ook hele mooie poëtische kanten. Zonder de waarheid geweld aan te doen. Dat het alleen maar symbolisch is en niet letterlijk genomen moet worden. Beide kan waar zijn, want het is schitterend beschreven. En als we zo meteen Genesis 3 belangs gaan, hoop ik dat je daar ook iets van mag proeven vanochtend. En tegelijkertijd is het niet een soort slap, symbolisch verhaal waar we bepaalde waarde uit mogen halen. Nee, het staat er niet voor niets. En het doet je doet de waarheid ook geweld aan als je zegt dat het alleen maar symbolisch bedoeld is. En die podcast ging over Genesis 3. En op een gegeven moment komt het woord Gods heilige ruimte aan bod. En wat ik heel mooi vond is, dit verhaal wordt heel vaak behandeld vanuit het idee van de zondeval ontstond doordat de mens een regel overtrad. En er gebeurt veel meer dan dat. En op een gegeven moment heeft hij het over Gods heilige ruimte. En een andere fascinatie die ik met hem deel is het kloosterleven. Mirjam en ik geven elkaar af en toe, zeker in de drukke tijd, een nachtje klooster cadeau. En ik had er vroeger niet zoveel mee, maar ik moet zeggen, ik geniet er enorm van om op een plek te zijn die gewoon alles ademt van stilte, ontzag voor God en tijd voor hem nemen. Wat in heel veel kloosters het geval is, is dat er een tuin in het midden is. Dus een klooster is om een kloostertuin heen gebouwd. In een van de gesprekken die Van den Berg met een monnik had, zei hij van, ja, die prachtige tuin, daar zul je wel vaak zijn. En die monnik zei toen van, nee, ik stap eigenlijk nooit die tuin in, want dat zie ik als Gods heilige ruimte. Met ook een verwijzing naar dit verhaal in Genesis 3. En ik wil het verhaal zo met jullie lezen en daar een paar lessen uithalen. Ik denk een van de lessen die we eruit mogen halen is een soort van oorsprong van een probleem dat we vandaag de dag veel tegenkomen. Maar ook een oplossing, een weg naar een oplossing daarvoor. Het gaat de laatste tijd namelijk heel veel over, en het is een beetje op zijn retour inmiddels gelukkig, over grensoverschrijdend gedrag. Dat is een probleem van deze tijd en van deze maatschappij. En op twee niveaus, denk ik. Op persoonlijk niveau, dus het niet respecteren van elkaars fysieke ruimte. Dat zie je in de hele MeToo-beweging terug. Dat mensen het moeilijk vinden om intiem te zijn of met intimiteit om te gaan zonder macht te misbruiken of over andermans grenzen heen te gaan. Tegelijk wordt het woord veiligheid vind ik ook vaak misbruikt. Mensen gebruiken het woord onveilig voelen ook vaak voor een mening die ze niet aanstaat. Of dat ze geconfronteerd worden met een bepaalde waarheid die schuurt. Dus het woord onveilig voelen is in die zin soms een beetje te vaak gebruikt. Maar onveiligheid ontstaat ook wanneer landen of volken elkaars grenzen niet respecteren. Dat is natuurlijk hartstikke actueel. En dan ontstaat er onveiligheid voor landen, voor mensen. En het is niet alleen van deze tijd, eigenlijk van alle tijden is het dat mensen daar moeite mee hebben. Het is een direct gevolg van de zondeval. En in Genesis 3 zien wij daar de oorsprong van, denk ik. Maar tegelijkertijd ook, denk ik, een weg naar de uiteindelijke oplossing voor dit probleem. Van niet om kunnen gaan met elkaars grenzen. En ik wou met jullie eerst lezen Genesis 3. En om de context erin van te geven is het wel goed om Genesis 1 en 2 niet te negeren. Want de basissituatie zoals God de aarde schiep was dat de heilige ruimte nog onaangetast was. God had de aarde niet geschapen om het verloren te laten gaan of voor wetteloosheid, maar de heerste harmonie. En dan staat er vanaf Genesis 3, dan komt voor het eerst de klad erin. Van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten, of zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. En dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at er ook van. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. Toen de mens en zijn vrouw God, de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens, waar ben je? En hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang, omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De mens antwoordde, de vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? Vroeg God de Heer aan de vrouw. En zij antwoordde, de slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. God de Heer zei tegen de slang, Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden. Wilde dieren wenden zich af. Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten. Je hele leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw. Tussen jouw nageslacht en het hare. Zij verbrijzelen je de kop en jij bijt hen in de hiel. Tegen de vrouw zei hij, je zwangerschap maak ik tot een zware last. Zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren en hij zal over je heersen. En tegen de mens zei hij, je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan. Zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Dorens en distels zullen er groeien. Toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent voortgekomen. Stof ben je en tot stof keer je terug. De mens noemde zijn vrouw Eva. Zij is de moeder van alle levenden geworden. God de Heer maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Toen dacht God de Heer, nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt. Want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken waaruit hij was genomen. En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de gerubs en het heen en weer flitsende vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken. Tot zover. Een heel bekend verhaal, denk ik wel. Voordat we ernaar kijken, wil ik eerst nog naar twee misverstanden, denk ik, en leugens misschien wel, kijken voorafgaand aan dit verhaal. Wat vanuit de niet-christelijke wereld veel voorgesteld wordt, is eigenlijk dat christenen een laag mensbeeld hebben. Als in God probeert de mensen dom te houden. Ja, er is wel een boom van goed en kwaad, van kennis. Maar daar mag je in beginsel al niet van eten. En het andere is dat, ja, als je ervan uitgaat dat God de aarde heeft geschapen, maar daarvoor in zijn heerlijkheid en glorie al eigenlijk alles perfect was, dat we een soort project zijn, een soort, kijk eens wat er gebeurt met de mensen. Terwijl dit verhaal spreekt van iets heel anders. Ten eerste, als je ervan uitgaat dat God juist de mensen een veel hoger mensbeeld heeft gegeven dan je ooit zult hebben als je er niet vanuit gaat dat God mensen gemaakt heeft. En als je ervan uitgaat dat God de aarde niet geschapen heeft, dan is de mens eigenlijk niet meer dan een soort toevallig bij elkaar geclusterd groepje cellen. Of dat door een willekeurige explosie ontstaan is. En dat lijkt me geen lager mensbeeld dan dat je niks anders bent dan het voortvoedsel van chaos en iets wat, waar helemaal geen idee achter zit. Er staat zelfs in Genesis 1 en 2 meerdere keren, ik geloof 4 keer in totaal, in verschillende woorden, naar Gods evenbeeld schiep hij hen. Nou, is er een hoger mensbeeld dat je kunt hebben dan dat, denk ik. En de mens is bijna belachelijk uniek gemaakt. Er is geen mens op de wereld die zich op dezelfde manier kan identificeren als jij. Ook al doen we nog zo best om onze eigen identificatie vorm te geven. Er is niemand met jouw vingerafdruk. Je kunt je identificeren aan de hand van je oorlel, aan de hand van je ogen, je iris. Er is geen mens zo perfect uniek als jij. Dus laat je niet wijsmaken dat geloof in het scheppingsverhaal een lager mensbeeld is dan dat niet geloven. Ik denk dat er geen enkel hoger mensbeeld dan dat bestaat. Naar zijn evenbeeld zijn wij geschapen. En het tweede is dat de schepping een project van God zou zijn. Een soort zienproject. Van ik maak mensen, ik zet er een boom neer en we gaan kijken wat er gebeurt. Doet ook geen recht aan hoe de God de aarde gemaakt heeft. We zien daarin ook iets terug van hoe mensen in het klein functioneren. Als twee mensen enorm veel van elkaar houden. Nou, helaas, na de zondeval lukt het niet bij iedereen. Maar in principe hebben mensen het verlangen om uit liefde vrucht te dragen. Om dat te willen verspreiden, kinderen te krijgen. En dat is bij God ook zo ontstaan. God schiep de aarde niet uit een soort project, maar uit liefde. In zijn heerlijkheid en in zijn glorie had hij helemaal geen behoefte aan een project. Maar ultieme liefde heeft de neiging, de drang zich te willen vermenigvuldigen, vrucht te dragen. En dus God schiep de aarde uit liefde en had een enorm positief en hoog mensbeeld. Nogmaals, naar zijn evenbeeld heeft hij ons geschapen. En toen kwam de klad erin. en dat levert denk ik toch een ongemakkelijke vraag op. Ik moest zelf denken aan wat gebeurt er als je kinderen, of nou, je hebt niet eens kinderen nodig, ook volwassenen zijn daar gevoelig voor, in een ruimte zet met zo'n grote rode knop. Niet aankomen, don't press. Vroeg of laat, er zijn experimenten mee gedaan, hebben wij onszelf niet in de hand. Willen wij die rode knop, gewoon kijken wat er gebeurt. En je zou heel cynisch naar de scheppingsverhaal kunnen kijken en denken, doet God niet precies hetzelfde. Hij heeft een prachtige tuin gemaakt, maar waarom moeten dan uitgerekend in het midden van die tuin twee bomen staan, waarvan ze van eentje niet mogen eten, de vruchten. Is dat niet hetzelfde als mensen een rode knop voorschotelen en zeggen, daar mag je niet aankomen? En van oudsher is natuurlijk de reden hiervoor, en die is hartstikke waar. En dat liefde veronderstelt ook dat je een vrije wil hebt. En dus God schiep geen robots. Als de enige keuze die wij zouden hebben, hem liefhebben was, dan was het ook geen echte liefde, was meer een soort dwang. En dat is hartstikke waar, maar er zit meer achter. En het is een hele cynische gedachte dat dat het project van God was. Van, ik maak het ze heel moeilijk, ik zet die rode knop er neer en dan word ik vervolgens boos als eraan gaan zitten. En dat zou net zoiets zijn als een baas die zijn hond in een ruimte zet met een worsteltafel en dan gaat wachten tot hij boos de kamer in kan stampen om die hond eruit te knikkeren. Nee, zo is het niet bedoeld. Maar zo wordt het wel vaak door mensen die ons geloof belachelijk willen maken voorgesteld. Nee, er moet ruimte zijn voor vrije wil. Maar de optie was voor Adam en Eva echt wel om die boom met rust te laten en te eerbiedigen. Dat als Gods heilige ruimte te zien. Bijvoorbeeld door die tuin te onderhouden. Als er andere stronken opkomen, laten snoeien. En die boom in die zin te eerbiedigen. Ja, dus er was echt een andere optie dan alleen maar aan die vruchten te komen. We zien dat het leugenachtige erin komt op het moment dat de slang erin komt. En ik kwam laatst een fragment tegen wat ik wel interessant vond. Er is een Britse professor, John Lennox heet hij. Is een wiskundige en in zijn vakgebied wordt hij echt heel hoog aangeschreven. Maar die is ook overtuigd christen. En die kreeg op een gegeven moment van een van zijn studenten de vraag in het Engels. Why do you worship this God? Waarom aanbid jij deze God? Als die God in beginsel al zegt, de mens moet niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Wilde je dan niet dom houden? En in het universiteitsleven is je als mens bepaalde kennis niet mogen vergaren, is zo'n beetje de grootste zonde die er is. Ja, dus waarom zou je zo'n God aanbidden? En je ziet hem op een gegeven moment even nadenken over die vraag en dan antwoordt hij, dat is een hele goede vraag. Zeker als je bedenkt dat hij voor het eerst gesteld werd door een slang. Van, wil God je niet dom houden? En dan antwoordt hij verder, maar zoek vooral het fragment een keer op en dan gaat hij uitleggen waarom hij die God aanbidt. Dat hij naar zijn evenbeeld geschapen is. En dat die God ook uiteindelijk de ultieme oplossing geboden heeft voor het leven op deze wereld. En het is diezelfde leugen die ook de slang hier presenteert. En wat die slang dan precies is, in oude vertalingen hebben ze het over een serpent, een soort reptielachtig wezen. Maar in heel veel culturen en verhalen zien we dat ook dat symbool van die slang ook terugkomen. Bijvoorbeeld in een kinderfilm, The Jungle Book. Dus, toen als kind in Nederland kwam, de eerste film die ik ooit gezien heb. En die slang spreekt altijd als een verbeelding voor mij. Je zit ook al een beetje aan de uitdrukking van het beest. Hij heeft die sluws in zich. En die zegt dan, is het waar? Hij begint met een vraag. Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? Nee, dat is helemaal niet waar. Dus dat is het sneaky-achtige, dat woord sneaky komt ook van slang trouwens. Is dat hij een leugen presenteert verpakt met heel veel waarheid eromheen. Er is inderdaad een verbod, een restrictie door God opgelegd. Maar van alle bomen, bijna alle bomen, mochten ze eten. En dat is vaak de leugen waarin wij ook wel soms meegesleept worden als christenen. Jullie mogen toch niks? Jullie leven toch in een wereld vol met regeltjes? Er is toch vrijheid in de wereld? Leef, wees vrij, ga leven. Als christen mag je niks. Dat is een voorstelling die in de oorsprong, John Lennox noemt het de original lie, van de oorsprong de eerste leugen is in de Bijbel. Jullie mogen niks. Laat je dat niet wijsmaken. God geeft ons vrijheid, enorme vrijheid. Een hogere vrijheid is geloof ik niet. Maar vrijheid gaat altijd gaat niet gepaard zonder ook de optie te hebben om te zondigen. Want anders zou het geen ultieme vrijheid zijn. En we zien dat die leugen ook voor een deel terugkomt in de reactie van Eva. Zij zegt namelijk, God heeft ons verboden van de vruchten van de boom te eten, of ze zelfs maar aan te raken. Maar dat staat er niet eens. Ja, dus, en dat is heel typisch menselijk. Ook, en de oorsprong is denk ik vroom, want we willen ons aan de regels houden. Maar om dat te doen, verzinnen we nog wat paar regeltjes bij. Dat zien we ook bij de fariseeën terug. Die kennen de wet van binnen en van buiten. Maar in hun verlangen zich eraan te houden en de intentie op zich goed was, plaatsen ze nog allemaal hekjes om de wet heen. Dus ze verzonden wat regeltjes erbij, die dan misschien nog heiliger werden dan de echte regels. Om maar niet in de buurt te komen van zondigen. Maar het is wel een leugen, want het beperkt, je quote God niet goed. En je verzint als mens nog regeltjes erbij die misschien belangrijk worden dan de essentie waar het om gaat. Dus helemaal aan het begin van de schepping zien we dat wetticisme er al in komen. Dat Adam en Eva een regel erbij verzonnen hebben die God helemaal niet gegeven heeft. God zegt nergens, je mag het teruglezen in Genesis 1 en 2, dat ze die boom niet mochten aanraken. Ik denk dat ze best die tuin mochten onderhouden. En dan ontstaat er dus een gesprek met die slang. En dan heeft hij precies waar hij je hebben wil. En je gelooft in de leugen, je bent niet helemaal vrij. God wordt verkeerd geciteerd en dan is het kwaad eigenlijk al geschied. En ik denk daarom essentieel is dat we onszelf ook oefenen in bijbelkennis. Op het moment dat we dingen op ons afgevuurd krijgen die niet waar zijn, we zien het in het leven van Jezus, dan citeert hij de Bijbel, ook in het gesprek met de duivel. Nee, er staat geschreven dat. En laten we dat stukje van ons geloofsonderhoud niet verwaarlozen. Want er zijn leugens genoeg, soms verpakt in een heleboel waarheid. Maar je herkent alleen als je daadwerkelijk ook Gods woord serieus neemt en de tijd insteekt. De klad komt erin met de leugen en het gesprek met de duivel. En dan ontstaat er de zonde. De mens raakt in verleiding, kiest ervoor om van die boom te eten. Maar let op, en dat wordt wel hier ook duidelijk, de zonde is meer dan het overtreden van een regel. Het is het schenden van Gods heilige ruimte. De plek die God apart had gesteld. En om een beetje een beeld te geven, wat is nou een heilige ruimte? Ik denk dat we die allemaal wel hebben en dat voelen we op het moment dat iemand die ruimte overtreedt. Dus op het moment dat iemand op een verkeerde manier aan je zit, of je op een gewelddadige manier benadert, dan voelen we allemaal aan tot in het diep van ons wezen, er wordt hier een grens van mij overschreden. En je zou kunnen zeggen dat God in de tuin, in de basis, ook laat zien wat zijn heilige ruimte is. En dit is de boom en dat is mijn plek en daar kom je alleen op uitnodiging van mij en niet dat je dat zelf mag nemen. We zien het later ook terug als God met het volk Israël weggaat in het heilige, de heilige, in het tabernakel, maar later ook in de tempel. Er is een plek afgezonderd voor God alleen. En alleen op zijn uitnodiging, en er zat een hele priesterdienst aan vast, mochten mensen dat betreden. En dat was in het paradijs net zo. En dat de mens hier in zonde valt, is niet alleen omdat God een regel had bedacht en zij die regel overtreden hadden. Nee, zij schonden Gods heilige ruimte. En om een voorbeeld te geven van zijn heilige ruimte, ik sta voor de klas dagelijks. En iedere docent zal dat beamen. Er is een plek waar je liever niet hebt dat leerlingen aankomen. In mijn geval is dat sowieso mijn digibord. Daar leg ik de dingen uit namelijk. En mijn bureau met een laptop en mijn eigen bureaustoel. Er zijn best situaties denkbaar, ik laat Sinterklaas gevierd met de klas, dat er wel eens aan die ruimte gekomen wordt. Maar dat is op uitnodiging van mij. Bijvoorbeeld dat ik aan u vraag, oh, jij mag even iets uitleggen of jij mag iets tekenen op het bord, hè, zo aan het einde van de dag. Maar in principe is dat de plek waar als docent leerlingen niet mogen komen. De rest van het lokaal is van de leerlingen. Als ik een goede band met de klas heb, dan weet ik, ik kan even naar buiten gaan om iets te kopiëren. Of ik kan even op de gang lopen en dan wordt die ruimte gerespecteerd. Dan mag ik in het beginsel, als ik een goede band met de klas, mag ik daarvan uitgaan. Op het moment dat ik terugkom in mijn klas en Jantje zit te dansen op mijn bureaustoel en Pietje zit te kladden op mijn digibord, zonder dat dat van mij mocht, dan is er iets misgegaan. Dan is er een soort schade ontstaan in mijn relatie met de klas. En ik kan je vertellen, dat duurt het waarschijnlijk heel lang voordat die relatie hersteld wordt. Gelukkig is zoiets in de praktijk nog niet gebeurd, maar als ik daarover nadenk, dan is er echt iets misgegaan. Dus er is een soort ruimte die we van elkaar moeten respecteren en die we moeten heiligen in die zin. En dat is dus hier ook gebeurd. Adam en Eva hebben niet alleen maar een regel overtreden. Je ziet aan de gevolgen wat er daarna gebeurt, wat er kapot is gegaan. Nou, wat zijn dan die gevolgen? Je ziet in Genesis 2 staan, dus wanneer die heilige ruimte volgens mij niet geschonden is, dat de mensen elkaar naakt zagen en, staat erbij, en ze schaamden zich niet voor elkaar. Met andere woorden, Adam en Eva hadden de optie om elkaar op een verkeerde manier te bekijken, die bestond nog überhaupt niet. Er was harmonie, ultieme liefde. En dan zien we na de zondeval dat het niet alleen bij bleef, foei, je bent regel overtreden. De gevolgen worden heel duidelijk zichtbaar. Adam en Eva zagen elkaar naakt en ze schaamden zich voor elkaar. Daar is iets in de liefde, in de basis, iets kapot gegaan. En wat dat precies geweest moet zijn, misschien dat Adam Eva naakt zag en Eva zag Adam naakt. En dat ze iets van elkaar zagen van, ja, blijkbaar kun je elkaar ook als lustobject zien of iemands grens overgaan. En wat is de andere reden dat je als twee mensen samen bent en de neiging voelt om jezelf te gaan kleden? Dan moet daar in de basis iets enorm kapot gemaakt zijn. Een soort veiligheid die geschonden is. Ze verstoppen zich voor God. Iets wat voor Genesis 3 ook geen sprake van was. De zonde laat zien dat het meer is dan een regel overtreden. Er is iets in de liefde kapot gegaan. In die zin is zonde ook het tekortschieten in liefde. En zij hadden Gods heilige ruimte, die ene plek, ze mochten overal komen, overal aanzitten. Die ene plek hadden zij geschonden. En het wordt heel duidelijk zichtbaar wat er allemaal kapot gemaakt is in dat bekende zinnetje van Adam. Die vrouw die u gemaakt heeft. En je zou kunnen zeggen dat je ziet dat op drie niveaus de relatie tussen God en mensen geschonden is. Allereerst de relatie naar elkaar toe. Waar Adam, het is een prachtig stukje in Genesis 2, de vrouw bezingt. Het is echt een soort liefdeslied. Eindelijk iemand uit mijn vlees. En hij ziet zijn woorden schieten tekort. Hij zingt een soort lied voor Eva. Prachtig om te lezen. Die Eva die bezongen wordt, wordt opeens die vrouw. Dat mens dat u mij gegeven heeft. Daar is iets in die relatie echt grondig kapot gegaan. Dat zie je ook in de woordkeuze. De relatie naar God toe. Die vrouw die u gemaakt heeft. Oftewel, waar heeft u me nu weer mee opgescheept? Kijk wat ze mij aangedaan heeft. Dit is een tactiek die al van oudsher heel beproefd is. Als het fout gaat, schuif het vooral op anderen af. Dus de relatie tussen de mensen onderling horizontaal is geschaad. De relatie naar God is geschaad. Want het is een regelrecht verwijt. De vrouw die u voor mij gemaakt heeft, waar hij haar eerder nog bezong. En de relatie met zichzelf. Want Adam laat na zijn verantwoordelijkheid hier te nemen. Hij schuift het op een ander af. Dus de relatie is op drie manieren kapot gemaakt. De relatie naar God toe, de vrouw die u mij gegeven heeft, de relatie onderling, die vrouw, dat mens, en het ontlopen van de verantwoordelijkheid. Daar gaat het op drie niveaus kapot. En dat is het gevolg van de zonde en het schenden van Gods heilige ruimte. En dat doen wij ook als wij mekaars ruimte schenden. Als we niet eerbied hebben voor elkaar, elkaar niet hoger achten dan onszelf, dan gaat het op die drie niveaus fout. Maar gelukkig blijft het daar niet bij. Er komt vervolgens, en we lezen het misschien het stuk daarna, het lange stuk daarna, als een soort vervloeking, een soort straf van God in zijn woede. Maar als je goed leest, zie je er al iets in terug dat God de mens een handreiking gaat doen. Van ik laat het, er is iets grondig kapot gemaakt, maar ik laat het hier niet bij. Je zou kunnen zeggen dat de wereld zoals hij op dat moment eruit zag, na die gebeurtenis, de status waarin we nog steeds leven. God somt al die dingen op. We moeten zwoegen voor onze eten. Het krijgen van kinderen gaat gepaard met pijn. Nou, iedereen die wel eens een kind gebaard heeft, kan erover meepraten. Er is een keer een eind aan het leven. Want in principe was de mens niet gemaakt om dood te gaan. Maar we kennen allemaal de harde werkelijkheid dat we allemaal vroeg of laat een keer komen te overlijden. Je ziet dat ons lichaam dat met de tijd zwakker wordt. Je zou kunnen zeggen dat er is een soort woede van God en het is alleen maar een straf. Maar er zit al iets van een profetie in van dat God het daar in zijn liefde niet bij wil laten. Het staat over de slang dat hij zal ons in onze hielen bijten, maar ook zijn kop wordt vermorzeld. Wat al vooruit wijst naar de komst van Jezus, die voor altijd afrekent met het kwaad. Maar iets heel moois zie je ook in vers 22. Daar staat over die andere boom die er nog steeds stond. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt. Want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Dus God neemt de mensen het eeuwige leven af. En dat klinkt als een straf, maar als je erover nadenkt, is het een enorme zegen, denk ik. Want je moet er toch niet aan denken dat de wereld zoals die er nu uitziet, waarin wij ziektes oplopen, waarin we elkaar tekort doen, waarin al die ellende is, nou, je hoeft maar naar het nieuws te kijken, die je kunt waarnemen. Dat de staat is waarin wij eeuwig zouden moeten leven. Daar moet je toch niet aan denken? Hoeveel mensen in deze tijd niet voor niets verlangen op een gegeven moment in de fase van hun leven verlangen naar de dood, omdat ze het zat zijn. Dit is niet het lichaam, het leven, waar wij eeuwig in zouden moeten verblijven. En op het moment dat die levensboom daar nog steeds beschikbaar was geweest voor ze, dan was dat de zondige staat waarin zij waarschijnlijk eeuwig hadden moeten leven. Dus het leest misschien als een vloek, maar ik denk dat het ultieme liefde van God is dat hij zegt, ik snijd die weg voor jullie af. En dat eeuwige leven, dat is er wel, maar niet in de staat zoals waarin je nu verkeert. Daar zijn we uiteindelijk wel voor gemaakt. Maar, en dan kom ik bij het einde en dan wordt het verhaal ook rond, dat kan alleen als we er ergens doorheen gaan. Namelijk het lijden en sterven waar Jezus ons in is voorgegaan. Uiteindelijk herstelt God die heilige ruimte waar we voor gemaakt zijn. En we zien dat op meerdere manieren in de Bijbel terugkomen. Allereerst in voorspellende zin, aan de hand van profeten. En ik vind het heel mooi in het verhaal van Jesaja, dat er al op meerdere manieren een vooruitblik is naar de oplossing die God ons gaat aanreiken. We zijn nu met tweede advent. In Jesaja wordt 700 jaar voor de geboorte van Christus al geprofeteerd over hem. Hè? Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En hij zal wonderbare raadsman heten. Eeuwige God. Moet je je voorstellen dat 700 jaar voor die gebeurtenis dat al voorspeld wordt. Maar we zien ook in de roeping van Jesaja dat Jesaja ook oog heeft voor datgene wat in het scheppingsverhaal mis is gegaan. Ik noemde het al, dat die relatie op drie manieren verknald is. Dat zie je ook bij de roeping van Jesaja terugkomen. Hij zegt op een gegeven moment, als hij God gezien heeft, beseft hij dat dit is een probleem voor mij als zondig mens. Hij zegt eerst over zichzelf, ik ben een mens onrein van lippen. Dus hij beleidt dat de relatie tussen mens en God verstoord is. Ik woon te midden van mensen die onrein van lippen zijn. Dus die horizontale relatie, daar is iets mis mee. Ik heb God gezien. Dus hij snapt ook van in deze zondige staat, daar kan ik niet in verkeren. Op het moment dat ik God in de levende God zie. In zijn heiligheid zal ik moeten verschrompelen. En in het geval van Jesaja krijgt hij dan een gloeiende kool op zijn lippen. En dan zegt God, al je zonden zijn je vergeven. Je bent voor mij op dit moment een bruikbaar mens. Dus Jesaja laat erin al iets zien van wat er mis is gegaan en dat er een soort heiliging, reiniging plaats gaat vinden. En we zien de ultieme uiteindelijk terug in het leven van Jezus. En Jezus wordt net als Adam en Eva op de proef gesteld. Letterlijk door de duivel, maar ik denk soms ook bij monden van de fariseeën die hem af en toe willen testen, prikken, van hoe zit het nou met die wet? En ze proberen hem iedere keer te laten vallen, te laten struikelen. Maar dan zegt Jezus, op een gegeven moment als hij getest wordt, uiteindelijk komt het hierop neer, de wet komt hierop neer, dat het gaat om God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. En dan zie je weer die drie dingen terugkomen die in het beginsel geschaad waren. God liefhebben boven alles, met andere woorden, de relatie met God moet hersteld zijn. Je naaste en uiteindelijk ook met jezelf. Die drie dingen die kapot gingen bij de zondeval. En uiteindelijk wordt dat zichtbaar in het offer van Jezus, die het schenden van die heilige ruimte hersteld heeft door aan het kruis de ultieme dood te sterven, het ultieme offer te geven. Waar mensen de grens overgingen door iets te nemen wat niet van hen was, gaf Jezus eigenlijk iets wat niemand van hem kon eisen, zijn eigen leven. Hij gaf het terug en maakte het weer goed. En het prachtige beeld is dat op het moment dat hij stierf, het voorhangsel doormidden scheurde. En die heilige ruimte voor ons weer beschikbaar werd. Maar let wel, het is niet voor niets een heilige ruimte. Het is geen ruimte waar je met modderige voeten naar binnen stampt, onverschillig. Er is een enorm hoge prijs voor betaald. En dat maakt je stil als je erover nadenkt. Dat die heiligheid van God voor ons geen onbereikbaar afgesloten ruimte is. Maar het is wel een heilige ruimte waar we alleen mogen binnenkomen door het wonderlijk offer van Jezus Christus. Hij heiligt ons, hij reinigt ons. En er is geen andere weg. Laat je daarover niet misleiden. Nee, als Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven, gebruikt hij ook een bepaald lidwoord. Hij zegt niet, ik ben een weg, een waarheid. Alsof er nog 1000 andere mogelijkheden waren. Ja, Gods boodschap is tegelijk enorm inclusief en tegelijk exclusief. Inclusief in die zin dat het voor alle volken of alle mensen beschikbaar is. Zo volkomen is het offer van Jezus echt geweest. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Maar tegelijkertijd is het ontzettend exclusief. Dat er maar één weg is. Het offer van Jezus Christus is het enige volmaakte offer, waardoor die heiligheid, die heilige ruimte weer hersteld mag worden. En daaruit mogen wij ook leven. En ik wou jullie nog tenslotte een paar dingen meegeven om over na te denken, over straks misschien met elkaar in gesprek te gaan. Een aantal gedachten. Allereerst, neem de Bijbel serieus als het gaat om veilige grenzen. En ik denk dat het iets is wat wij als kerk, als christenen, te makkelijk hebben weggegeven. Want we leven natuurlijk in een tijd waarin de cultuur heel bepalend is. Ook als het gaat om wat veilige grenzen zijn. En er zijn allerlei instanties die hun best doen om loketten te openen, om veiligheid te creëren. Maar we zien, mensen slagen daar toch niet uiteindelijk in. Uiteindelijk heeft God wel zijn wet gegeven om ons te beschermen voor bepaalde onveiligheid. En vroeger had ik het idee, tenminste toen ik zelf nog jong was, dat de kerk veel meer een plek was, ook in bijbelstudies onder jongeren, waarin gesproken werd over veilige grenzen. Over relaties, over seksualiteit. En vroeger was die standaard voor mij vrij helder. Maar er werd gesproken over seksualiteit alleen binnen de veilige grenzen van een huwelijk. En het wordt hier en daar wel beleden, genoemd in formulieren, maar voor mij hebben we het met elkaar heel weinig meer over. En dat is denk ik een stukje paradijs, een stukje van Genesis 2, wat wij te makkelijk hebben weggegooid en prijs hebben gegeven aan de wereld. Want als wij het er niet over hebben, dan staat de wereld echt wel paraat om nieuwe maatstaven van ons voor te stellen. En ik denk dat we naar alle cijfers kunnen kijken, dat dat niet een zaligmakende weg is. Als je kijkt naar hoeveel problematiek er is, hoeveel echtscheidingen er zijn. Laten we in een tijd waarin juist heel veel jongeren weer interesse hebben in de kerk, dat stukje ook weer op ons nemen. Om daar met elkaar over te praten. Niet om elkaar om de oren mee te slaan, of elkaar te veroordelen of op een schandpad te nagelen. Dat is een fout die de kerk veel jaren gemaakt heeft, denk ik. En dat we daarom misschien ook pas op de plaats moeten maken. Maar laat het wel een onderwerp van gesprek zijn. Want juist op de plek waar de kerk niet het goede voorbeeld gegeven is, heeft, mogen we dat ook beleiden. Want hoe pijnlijk is het juist als er in de kerk veilige grenzen overschreden zijn. Maar laten we het wel met elkaar over hebben en ons zonden en ook beleiden voor God. En dan heb ik het niet alleen over seksualiteit, maar ook over hoe praten we over elkaar. Want als je slecht over een ander praat of een vals getuigenis over een ander aflegt, is net zo goed het schenden van iemands heilige ruimte. Laten we elkaar ook eerbiedigen en hoeven we over elkaar praten. Tweede, verstop je niet als je geweten je aanklaagt. Dat is de reflex die Adam en Eva hadden. We leven nu eenmaal in een zondige wereld waarin het ons aan kan vliegen, of waarin ons geweten soms af te laten weten van dit is niet zoals het had moeten gaan. En we zien dat God in het verhaal op een hele liefdevolle manier de mens benadert. Mens, waar ben je? Hij stelt steeds vragen. Waarom? Hoe is er dit gekomen? En ze verstoppen zich voor hem. Ik weet niet hoe het gegaan zou zijn als Adam en Eva gewoon eerlijk naar voren waren gekomen en dan zegt, we hebben het verknald, Heer God. Maar ik denk dat het wel een heilzame manier is om met je zonde of met je slecht weten om te gaan. Ten derde, het zou je kunnen aanvliegen dat je denkt als het gaat om heiligheid, heilige ruimte van God. Dat je denkt van, hoe ben ik ooit in staat om God te kennen en met hem omgang te hebben of met hem te praten of te bidden. Jezus zegt daar zelf over, als het gaat dan om kan een rijk, het koninkrijk van God binnenkomen. Van, dan zeggen de discipelen van, ja, maar dan zijn we allemaal. Ja, als dat een maatstaf is, komen we allemaal niet bij God in de buurt. Dan antwoordt Jezus, wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Dus laat je, als het gaat om thema's zoals heiligheid en reiniging, niet ontmoedigen door een soort gevoel van, ik ben nooit goed genoeg. Jezus zelf zegt dat wat bij mensen onmogelijk is, bij God zeer mogelijk is. En een mooie vind ik zelf, ik heb wel eens de vraag gekregen en ik heb er ook wel eens over nagedacht. Van als wij dan door Jezus Gods koninkrijk mogen binnengaan en we leven straks opnieuw in eeuwigheid, in een volmaakte wereld. Zou dan de optie zijn om weer te zondigen als we in die eeuwigheid leven? Want God had de aarde in het beginsel ook daarvoor bedoeld. En het mooie vind ik dat in Openbaring gesproken wordt als het gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat de boom des levens daar wel weer genoemd wordt. Die in het begin in de tuin van Eden stond. Maar over de boom van kennis van goed en kwaad wordt geen woord gerept. En of dat zo is, weet ik niet. Maar ik denk dat dat wel iets laat zien dat het offer van Jezus echt het volmaakte offer is geweest. Dat toen hij zei het is volbracht, dat alle andere wegen of alle mogelijkheden om daar nog in zonde te vervallen, daar hij ook voor betaald heeft. En ik vind dat zelf een prachtige en geruststellende gedachte. Dat het offer van Jezus werkelijk volmaakt is geweest. En laten we daar opnieuw voor in ons zag komen. En hem daarvoor danken en eren. Amen.